Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Deze week bespreek ik de moord op Julie van Espe. De 23-jarige studente kwam te overlijden op 4 mei 2019, toen ze met haar fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. 2 dagen later vonden rechercheurs haar lichaam terug in het Albertkanaal. Haar moordenaar, Steve Bakelmans, kreeg eerder al 4 jaar cel voor een verkrachting. Maar hij ging in hoger beroep en in afwachting hiervan was hij op vrije voeten toen hij haar om het leven bracht. Meer hierover hoor je zo. De foto's die bij deze zaak horen staan op onze Instagram-pagina, @alsdedood_podcast. Voordat we beginnen, eerst even het volgende. Deze aflevering is in samenwerking met Crimibox. Als je mij een beetje kent, weet je dat ik gek ben op spellen. En dan natuurlijk vooral misdaad- en mysteriespellen. Dus toen ik voor kerst een dossier van Crimibox kreeg, was ik gelijk verkocht. Crimibox maakt en verkoopt onopgeloste moordzaken als detectivespel. Dus ben je in voor een avond vol denkwerk en spanning? Ga dan naar de website crimibox.com en bestel met de speciale kortingscode DOOD10 een van de vele dossiers. Veel speelplezier! Op zaterdagavond 4 mei 2019 vertrekt Julie rond 6:30 avonds met haar fiets vanuit haar huis in het Belgische Schilde naar Antwerpen-Zuid. Ze heeft afgesproken met vriendinnen die in de stad wonen en neemt haar normale route. Via het Albertkanaal, langs Parkspoor Noord, het eilandje en de kaaien. Het is ongeveer 40 minuten fietsen naar de stad, een kleine 20 kilometer die ze moet afleggen. Het is dan nog tot laat licht en het lijkt haar een veilige en rustige fietstocht. Maar als Julie na 9 uur 's avonds nog steeds niet is aangekomen bij haar vriendinnen en haar ouders of haar vriend niets meer van de jonge vrouw hebben gehoord, wordt de politie ingeschakeld. De 23-jarige studente wordt die zaterdagavond nog als vermist opgegeven. De politie en het parket nemen de melding vanaf het eerste moment erg serieus. En er wordt al snel uitgegaan van een verontrustende verdwijning. Die avond nog, rond 10:30, wordt er een zoekactie gestart langs de route die ze zou hebben genomen. Maar deze wordt 's nachts weer gestaakt omdat het te donker is en er een grote kans is dat er iets over het hoofd wordt gezien. De volgende ochtend wordt de zoekactie weer voortgezet. De familie en vrienden van Julie zijn die zondagmorgen al vroeg bezig met de zoektocht. Er worden foto's en posters opgehangen in de ruime omgeving van het Sportpaleis, met de hoop dat iemand hun lieve dochter en vriendin heeft gezien. De politie is samen met tientallen vrijwilligers de grasberm aan het doorzoeken. En het is dan dat een van de vrijwilligers een belangrijke ontdekking doet. Julie's kleren worden gevonden. En het lijkt erop dat er bloedsporen op zitten. Voor de politie is het dan gelijk duidelijk dat de jonge studenten niet vrijwillig is vertrokken van die locatie. En dat de omgeving rondom het Sportpaleis waarschijnlijk de juiste locatie is om naar haar te zoeken. Het is op dat moment nog één groot bouwput en er zijn zelfs zandbergen die worden afgegraven om te kijken of Julie er niet onder ligt. En daar blijft het niet bij. Want door de grootschalige zoekactie van de politie worden er al snel meer sporen gevonden. Haar fietsmand wordt door een vrijwilliger gevonden naast een vuilnisbak bij het sportcomplex. En dit lijkt eindelijk een grote doorbraak te zijn. Er hangen namelijk aan alle kanten van het gebouw veiligheidscamera's. Dus de persoon die Julie's fietsmand daar heeft achtergelaten, zou voor de politie al snel duidelijk moeten worden. Ze beginnen alle opnames sinds zaterdagavond te bekijken, tot ze inderdaad het mandje van Julie in beeld krijgen. De volgende dag wordt het nieuws naar buiten gebracht dat er wordt uitgegaan van een mogelijke moordzaak. De politie heeft op de beelden gezien hoe een man met een rugtas om de fietsmand van Julie bij zich heeft en bij het sportcomplex naast de vuilnisbak dumpt. Er wordt besloten om die nacht nog zijn foto nationaal te verspreiden, met het bericht dat de man een belangrijke getuige is in de zoektocht. Maar op de eerste foto die wordt verspreid is de fietsmand van Julie weggefotoshopt. Want de persoon die de politie op dat moment nog zoekt, is nog altijd een getuige en geen verdachte. Het blijkt een slimme zet te zijn geweest van de politie om de oproep te verspreiden. Want in de loop van de nacht van zondag op maandag bellen tientallen mensen naar de tiplijn. De volgende ochtend krijgt ook een medewerker van de dakloze organisatie Camiano in Antwerpen de foto doorgestuurd. En ze ziet direct een bekend gezicht. Ze is niet de enige. Er zijn meer mensen, waaronder ook zijn eigen oom. Het gaat om de 39-jarige Steve Bakelmans. Hij is al een lange tijd dakloos. En in mei 2019 hangt hij al enige tijd rond de Gabriel Teunisbrug in Merksem. Steve brengt zijn dagen vooral door met bedelen en het roken van joints. Hij is ook al vrij bekend in het Antwerpse dakloze milieu. Onder andere dus bij de dakloze organisatie waar hij regelmatig warme maaltijden ophaalde. Als hij daar kwam, was hij altijd alleen. Hij was wel vriendelijk en zei goeiedag, maar daar bleef het ook bij. Hij at zijn maaltijd en verdween weer. Het was dan ook erg lastig voor de medewerkers van de organisatie om een gesprek met hem te voeren, al was het om te vragen naar zijn dag. Hij legde op geen enkele manier contact met de mensen om zich heen. Een jaar voordat Steve dakloos werd, woonde hij bij zijn oom in Vlaams-Brabant, samen met zijn 6-jarig zoontje. Zijn oom, Jean-Pierre, heeft hem in huis genomen nadat zijn eigen vader, dus de opa van Steve, kwam te overlijden. Zijn opa heeft altijd voor hem gezorgd, maar na zijn dood heeft Jean-Pierre dit overgenomen. En dat was niet makkelijk voor hem en zijn vrouw. Steve was namelijk altijd erg gefrustreerd. En het zou in zijn jeugd al zijn misgegaan. Zijn moeder zou hem heel vroeg hebben verlaten. Zijn band met zijn vader was niet sterk genoeg. Zo is hij uiteindelijk bij zijn opa terechtgekomen. Maar ook zijn dood was erg moeilijk voor Steve. Hij komt voor het eerst in contact met justitie rond zijn 18e. Voor inbraken en autodiefstallen. Maar in 2004 escaleert het. Hij is 23 jaar en op dat moment dakloos. Wanneer hij een 58-jarige vrouw, die hem binnenneemt om wat eten aan te bieden, verkracht. Hij verklaarde later aan de politie dat hij vroeger misbruikt was door zijn grootvader. En toen hij de vrouw, Monique, per ongeluk had aangeraakt, was ze tegen hem beginnen te roepen. Hij herkende in haar stem de stem van zijn grootvader en was volledig door het lint gegaan. Tegen zijn oom zegt hij dat de vrouw hem probeerde te verleiden toen hij eenmaal in haar woning was, maar dat ze zich uiteindelijk terugtrok. Het zou dus niet zijn fout zijn geweest. 11 jaar later, in 2016, doet hij het opnieuw. Dit keer met zijn toenmalige vriendin, waar hij een knipperlichtrelatie mee heeft. Na 3 maanden voorhechtenis mag Steve in afwachting van zijn rechtszaak de gevangenis verlaten op voorwaarde dat hij een vast adres en een vaste baan heeft en dat hij zich laat begeleiden. Zijn oom Jean-Pierre neemt hem weer in huis en betaalt zelfs zijn psychiater voor hem. Die geeft aan dat zolang Steve zijn medicijnen blijft nemen, er geen gevaar is voor anderen. In juni 2017 wordt Steve veroordeeld voor de verkrachting en krijgt 4 jaar gevangenisstraf. Hij gaat in hoger beroep en hoeft in afwachting hiervan niet terug de gevangenis in. Wel maakt de gerechtspsychiater duidelijk dat er een intensieve behandeling moet worden opgezet, want Steve zou wel degelijk gevaarlijk zijn. Hij zou een gemengde antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben en zou agressief kunnen uithalen op het moment dat er tegen zijn zelfbeeld zou worden ingegaan. Wanneer hij bijna 1 jaar bij zijn oom inwoont, gaat het weer fout. Steve daagt niet op bij zijn werk en hij krijgt een relatie met een vrouw uit de buurt met wie hij de weekenden uithangt in Antwerpen. Als zijn oom hem hierop aanspreekt, pakt Steve zijn spullen en is hij weer weg. Vanaf de herfst van 2018 zit hij dus weer opnieuw op straat in Antwerpen. Af en toe kan hij terecht bij een van zijn ex-vriendinnen, die hij dan met zijn charme kan overhalen. Hij neemt dan al een hele tijd medicijnen om zijn psychose en agressie te controleren. Maar begin 2019, een paar maanden voor de moord op Julie, stopt hij daarmee zonder zijn psychiater daarover te informeren. Op zaterdagavond 4 mei zit Steve onder de brug in Merksem. Hij is gefrustreerd over alles dat fout loopt in zijn leven en is joints aan het roken. Het is dan 6:30, dezelfde tijd dat Julie uit huis vertrekt richting Antwerpen. Rond 7:00 komt Julie aan bij de Gabriel Teunisbrug in Merksem. Ze is dan al 30 minuten aan het fietsen richting haar vriendinnen. Steve is dan op een willekeurig slachtoffer aan het wachten. en wanneer hij haar aanziet komen, trekt hij haar van haar fiets af. Hij probeert haar te verkrachten, maar ze verweert zich dusdanig dat dit hem niet lukt. Uit frustratie slaat hij op haar in en wurgt haar met een stuk ijzerdraad dat tussen het puin ligt, totdat ze niet meer beweegt. Steve verstopt het lichaam van Julie en begint onmiddellijk zijn sporen uit te wissen. Rond 7:30 loopt Steve weg van de brug in de richting van het oefencomplex van de Antwerp Giants. Hij draagt een grote rugtas en heeft ook de kleren van Julie, haar fietsmand en haar handtas bij zich. De fiets zelf heeft hij dan al in het water gegooid. Bij het oefencomplex gaat hij op een bankje zitten en rommelt wat rond in de persoonlijke spullen van Julie. Het fietsmandje, haar handtas en haar paspoort dumpt hij daar in de prullenbak. Haar kleren gooit hij iets verderop bij de brug in het gras. Hij lijkt niet echt een plan te hebben en besluit een tram te nemen vanaf het Merksem Gasthuishoeve naar het Centraal Station. Daar stapt hij rond 9:00 uit, hangt wat rond bij de Starbucks en probeert zich te bedenken wat hij gaat doen met zijn eigen spullen. In zijn rugtas zitten zijn dekens die hij gebruikt om te slapen, maar hij is bang dat er nu sporen van Julie op zitten. Dus hij wil er zo snel mogelijk vanaf. Hij loopt vanaf het station richting de brug, ter hoogte van de België-Lei. 200 meter achter het Centraal Station verstopt hij zijn rugtas in een van de brugtorens. Steve besluit toch terug te keren naar de locatie waar hij Julie's lichaam heeft verborgen. Hij is rond 11:00 s'avonds weer onder de brug. Maar tot zijn schrik ziet hij aan de andere kant een politieauto langsrijden, duidelijk op zoek naar iets of iemand. Ze rijden langzaam langs, maar omdat het dan al donker is, zien ze hem niet. Steve wacht totdat de agenten weg zijn, loopt naar de overkant waar hij Julie's lichaam heeft verborgen en gooit haar vanaf daar het water in een poging haar lichaam te laten verdwijnen. Die nacht is hij weer in de binnenstad en zoekt een rustig plekje op een bank om te kunnen slapen. De volgende dag is de zoektocht naar Julie in volle gang en de vermissing wordt die hele zondag in het nieuws besproken. Steve kan dus gemakkelijk de ontwikkelingen in het onderzoek volgen. Hij is op dat moment in Mechelen en besluit in de avond naar Leuven af te reizen. Wat hij niet weet, is dat de politie dan al de camerabeelden heeft, waarin te zien is dat hij de fietsmand van Julie bij zich heeft. Terwijl de politie tientallen meldingen binnenkrijgt over de foto die is verspreid van Steve, gaat hij die maandagochtend met de trein naar Limburg. Omdat de politie eindelijk een naam heeft bij de persoon die te zien is op de beelden, kunnen ze overgaan tot opsporing van de zogenaamde getuigen. Ze traceren zijn mobiele telefoon en komen er zo achter dat hij in Limburg zit. Hij wordt in de gaten gehouden, zodat ze hem zo snel mogelijk kunnen aanhouden. Steve gaat die maandagmiddag weer met de trein terug naar Leuven. En wanneer zijn trein het station binnenrijdt, staat de politie al op hem te wachten op het perron. Hij wordt naar Antwerpen gebracht en de rechercheurs beginnen direct met het verhoor. Het duurt niet lang voordat Steve bekent dat hij Julie 2 dagen eerder heeft vermoord en haar lichaam in het water heeft gegooid. De politie is nog steeds met het onderzoek bezig dan in de omgeving waar de spullen van Julie zijn gevonden. Met de bekentenis van Steve gaan ze dan ook in het water zoeken, waar duikers niet veel later vlakbij de oever het lichaam van de jonge studenten terugvinden. En daarmee verdwijnt ook nog het kleine beetje hoop dat de familie en vrienden van Julie nog over hadden. Het nieuws van haar dood zorgt voor een grote shock in België. Haar verdwijning werd op dat moment al door duizenden mensen gevolgd. En toen bleek dat ze op een gruwelijke wijze om het leven is gekomen, was de reactie die daarop volgde enorm. Die groeide nog meer toen duidelijk werd dat Steve eerder al was veroordeeld voor een verkrachting. En op dat moment eigenlijk niet op vrije voeten had moeten zijn. Zijn veroordeling 4 jaar eerder, die dus had moeten leiden tot zijn directe opsluiting, was een grote klap in het gezicht van de nabestaanden van Julie. Hoe had deze man, die al zo vaak zo duidelijk had gemaakt dat hij een gevaar was voor anderen, vrij uit kunnen gaan? Om te kijken hoe dat mogelijk was, werd er vanuit de Hoge Raad een onderzoek gestart, om de manier waarop het Antwerpse gerecht de zaak van Steve heeft behandeld te onderzoeken. Het werd al snel duidelijk dat de zaak op verschillende momenten niet met de juiste prioriteit en op sommige punten helemaal niet met prioriteit is behandeld. Op 30 juni 2017 wordt Steve veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor een gewelddadige verkrachting. De rechter laat hem niet onmiddellijk aanhouden, omdat er geen bewijs zou zijn dat Steve zou vluchten. Toch heeft hij dat bij een eerdere gevangenisstraf wel al een paar keer gedaan. Maar juist die informatie wordt hierbij niet meegenomen in het dossier. Daarbij worden ook de aanvullende voorwaarden niet verlengd, waardoor Steve dus geen behandeling meer hoeft te krijgen en ook geen contact meer hoeft te hebben met een psycholoog. Een maand later, in juli 2017, gaat Steve in hoger beroep tegen het vonnis, waardoor zijn dossier naar het parket-generaal van Antwerpen wordt gestuurd. Het duurt 9 maanden voordat zijn zaak hier wordt behandeld en hij hoeft pas op 9 mei 2018 te verschijnen voor het Hof van Beroep. De reden hiervoor is dat de dossiers waarbij personen al vastzitten voorrang krijgen. En omdat Steve dus niet wordt aangehouden, wordt zijn zaak veel later pas behandeld. En dat is bijzonder, want volgens het algemene reglement moeten zedenzaken altijd voorrang krijgen. En alsof dat nog niet genoeg was, wordt op 4 mei, een paar dagen voor de zitting, de zaak weer uitgesteld. Nu door de rechter zelf, omdat deze het dossier niet voldoende heeft kunnen bestuderen. Daarom wordt er voor een datum in november 2018 gekozen. Maar zelfs dat wordt niet gehaald, want in de zomer van 2018 wordt duidelijk dat er niet voldoende rechters zijn om de zaken te kunnen behandelen. Pas in februari 2019 wordt er een nieuwe datum bekendgemaakt om de zaak dan eindelijk voor te leiden. En dat zou 5 juni zijn. Tot die tijd blijft Steve dus op vrije voeten. Maar zover komt het helaas niet. Hij werd een maand eerder al gearresteerd voor de moord op Julie. Tijdens zijn hechtenis heeft hij wel zijn rechtszitting gehad op 5 juni 2019. De zitting zelf vond plaats achter gesloten deuren om de privacy van het slachtoffer, de ex-vriendin van Bakelmans, te beschermen. In principe zijn rechtszaken openbaar, maar in zedenzaken kan de rechter toch bevelen om alles achter gesloten deuren te doen. En ondanks de grote media-aandacht voor Steve, heeft het Hof dat hier ook besloten. Het Openbaar Ministerie vraagt in beroep alvast een zwaardere straf. Zij eisen 5 jaar gevangenisstraf in plaats van 4 jaar, zoals Steve in eerste aanleg kreeg. Het slachtoffer had op 31 oktober 2016 aangifte gedaan. Ze vertelde dat Steve, met wie ze een 4 jaar durende knipperlichtrelatie had gehad, die nacht was binnengedrongen in haar studio in Antwerpen. Hij had haar onderbroek kapot gescheurd en haar op gewelddadige wijze verkracht. Om haar geschreeuw te smoren had hij sokken in haar mond gepropt. En toen ze zich bleef verzetten, had hij haar 2 vuistslagen in het gezicht gegeven. Voordat hij vertrok, had hij ook nog haar portemonnee gestolen. Het Antwerpse Hof van Beroep veroordeelt Steve tot 5 jaar cel en 10 jaar ter beschikkingstelling. In dezelfde maand werd Steve nog verhoord over de precieze gebeurtenissen omtrent de moord op Julie. Maar hij was hier te uitgeput voor. Pas in november gaat hij akkoord en vraagt zelf een reconstructie aan van de gebeurtenissen op die zaterdagavond in mei. Hij moet raar opgekeken hebben toen hij die middag terug onder de Teunisbrug aan het Sportpaleis stond. De omgeving is in een half jaar tijd helemaal veranderd. Naast de versleten brug staan 2 nieuwe metalen bruggen voor trams en auto's. Op de rijbaan ligt vers asfalt. Het fietspad is aangepast en er hangt nieuwe verlichting. Maar 1 stukje is al die tijd onveranderd gebleven. Het stuk grond achter de oude brugpijler. Op die vuile, verlaten plek vocht Julie op zaterdag 4 mei voor haar leven nadat Steve haar heeft proberen te verkrachten. De feiten duurden destijds hooguit 45 minuten. De reconstructie zelf nam 3,5 uur in beslag. Steve deed volgens het parket elk onderdeel van de moord vrijwillig over, terwijl hij werd gefilmd en op de vingers gekeken werd door de rechercheurs, forensische onderzoekers en een psychiater. Bakelmans liet ook zien hoe hij uren na de moord het verzwaarde lichaam van Julie in het Albertkanaal duwde. Daarvoor legde de politie het scheepvaartverkeer even stil. Het onderzoek naar de feiten is met de reconstructie afgesloten, ondanks dat deze geen nieuwe elementen opleverde. Op 4 mei 2021 kwam het bericht naar buiten dat 2 jaar na de moord er nog altijd geen zicht is op een proces tegen Steve. De trage en lakse opvolging van zedendelinquenten kreeg na de moord veel kritiek. Het was immers niet de eerste, maar de derde keer dat Steve toesloeg op die zaterdagavond. Een van de redenen dat Steve nog altijd niet voor een rechter is geroepen in deze zaak is omdat het deskundig onderzoek veel tijd in beslag heeft genomen. De onderzoeksrechter stelde een college van 3 deskundigen aan om een completer psychiatrisch beeld te krijgen. Een van hen was door een ernstig medisch letsel geruime tijd buiten strijd, waardoor het rapport niet kon worden afgemaakt. De advocaat van de familie van Julie, John Maas, koestert de stille hoop dat het proces nog dit jaar kan plaatsvinden. Maar de timing wordt krap. Door corona is de overvolle agenda van het Antwerpse Assisehof overhoop gehaald. 2 andere moordonderzoeken die dit voorjaar waren gepland, zijn uitgesteld tot na de vakantie. Bovendien verloopt tussen de afsluiting van het onderzoek en het proces sowieso minstens 6 maanden. De kans dat de rechtszaak er dit jaar nog komt is dus bijzonder klein. Julie was een jonge 23-jarige studente die nog volop in de bloei van haar leven zat. Zoals haar vrienden en familieleden haar omschrijven, was ze een liefdevol en behulpzaam persoon. Iemand die iedereen heel bijzonder kon laten voelen. Haar spontaniteit en oprechtheid en haar ongeremde en uitgesproken liefde is vooral hoe zij zich haar willen blijven herinneren. Daarnaast heeft ze altijd de kracht gehad om mensen bij elkaar te brengen. En dat is ook precies wat ze na haar overlijden is blijven doen. In de nasleep van de moord op Julie liepen op 12 mei 2019 15.000 mensen mee in een protest tegen seksueel geweld. In de Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, beter bekend als de Witte Kerk van Schilde, is op 18 mei afscheid genomen van Julie. Om 9 uur 's ochtends waren al heel wat familie en vrienden aanwezig bij de ingang van de Witte Kerk. Bij de start van de dienst, iets na 10 uur, zat de kerk bomvol. Zo'n 700 familieleden, vrienden en kennissen van Julie woonden de uitvaart bij. Velen onder hen waren volledig in het wit gekleed, met een kleurrijke tint. De vader van Julie, Erik, las een emotionele tekst voor. Lieve Julie, je deed alles vanuit je hart. We beloven je dat we vanaf nu alles vanuit ons hart zullen doen. Je zei ook altijd wat je voelde. We zagen je zo oneindig graag. Wat gaan we die leuke wandelingen en fietstochten missen? Je fiets was je grote vrijheid. Altijd was je begaan met andere mensen. Je wilde niet zomaar Julie zijn, je wilde iets bijdragen. Jouw dood mag niet zinloos blijken. Rust zacht, ons zonnestraaltje. Ook Elise, de zus van Julie, nam het woord. Liefste zus, het is niet eerlijk dat ik nu al afscheid moet nemen. Overal waar je kwam maakte je vrienden. Je liep graag op blote voeten, dicht bij de natuur. Of liggend in het gras studeren. Zoals papa zei, opgeven staat niet in het woordenboek van een Van Espen. Je was zo uniek en altijd jezelf. Ik zal jou, zonnestraaltje, blijven voelen. Je was lief en vrolijk, sprak Thomas, de vriend en grote liefde van Julie. Je was zo puur, het materiële interesseerde je niet. Je hebt van mij een betere man gemaakt. Je leefde in het moment, je ogen fonkelden altijd voor de mooie dingen in het leven. Je deed alles voor anderen. Deze wereld is haar mooiste schat kwijt. Onze eerste kus is voor altijd in mijn hart gegraveerd. Je was prachtig op elk vlak. Bedankt voor de mooiste tijd van mijn leven. Vrienden namen ook afscheid van Julie. Je stuurde vaak spraakberichtjes, zelfs van op het toilet, om te kijken hoe het met ons ging. Je gaf iedereen het gevoel speciaal te zijn. De wereld kende geen grenzen van jou. Van Australië tot Montpellier. Jules, je hebt elke dag geleefd voor 10. We gaan je missen en we zijn zo dankbaar dat we je gekend hebben. Ook Julie's vrienden benadrukten haar liefde voor de natuur. Je ging altijd buiten, het bos in, zwemmen. We zullen op blote voeten door het gras lopen, genieten van de zon. De uitvaartdienst eindigde met een groot applaus voor Julie in en rond de kerk. De moord op Julie heeft heel wat losgemaakt in België. Zo komt er in elke provincie een zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast werd bekend dat binnen de politie opleidingen worden opgezet om bijvoorbeeld slachtoffers van seksueel geweld beter te verhoren. En er zijn ook juridisch dingen veranderd. Seksueel misbruik op minderjarigen kan niet meer verjaren. In april heeft de minister van Justitie ook een plan ingediend om ervoor te zorgen dat verkrachtingen zwaarder worden bestraft, van 5 naar 10 jaar, met extra verzwarende omstandigheden. Afgelopen mei nog, 2 jaar na haar dood, werd iedereen opgeroepen om een bloem of boeket te geven aan iemand in de directe omgeving, omdat Julie zo erg van bloemen hield. Op deze manier werd alsnog de herinnering van Julie levend gehouden, terwijl ook het thema van seksueel geweld onder de aandacht werd gebracht. Ook zijn er op de plek waar Julie werd onderschept een paar camera's geplaatst, met de hoop om de omgeving veiliger te maken. Op de Facebookpagina .vzw, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan je meer informatie vinden over de zaak van Julie, maar ook over andere belangrijke zaken in België. Op de Instagrampagina julie.vanes.live kan je meer publieke foto's vinden van de jonge studenten, waar haar enthousiasme en positiviteit heel goed naar voren komen in haar foto's. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op @alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Ik moet eerlijk zijn, ik ben er nog niet over uit welke zaak ik volgende week wil bespreken. Ik heb er inmiddels zoveel op mijn lijst staan, waaronder een heleboel suggesties van luisteraars. Maar ik zal het zo snel mogelijk laten weten via de Instagrampagina, dus hou deze goed in de gaten. Oh, en vergeet natuurlijk niet de geweldige dossiers van Crimibox te bekijken. Meer informatie hierover vind je op de Instagrampagina. Tot volgende week!